Ik begin even met een krantenbericht. Want die viel mij een tijd geleden op. Het stond in de metro. Toen dacht ik, nou, dat vond ik zo bijzonder. Ik denk, die wil ik even delen. Er staat boven: pastoor verkoopt pennen waarmee je niet kunt zakken op examen. Een zelfverklaarde profeet uit Zimbabwe, Sham Hungwe, genaamd, verkoopt gezegende pennen waarmee je volgens hem niet kan zakken op welk examen dan ook. Volgens Nahanda Radio koopt hij de pennen in voor omgerekend 15 eurocent en hij verkoopt ze na zegening voor een prijs van variërend van 1 tot 20 euro. En de pastoor beweert dat hoe meer je voor de pen betaalt, des te efficiënter de schrijfwaar is. En nou wilt u natuurlijk weten waar je die pen kunt kopen. Nou, dat weet ik niet. En al zou ik het weten, dan nog. Ik durf u met zekerheid te zeggen, dit is geen profeet. Dit is gewoon oplichterij. En ze lopen er helaas best wel meer rond in de wereld. Maar tegelijkertijd mogen we ons dan afvragen, maar wat is dan profetie? Wat is dan een ware profeet? Hoe ziet het eruit? Het Oude Testament staat boordevol met profetische woorden. En heel veel van die uitspraken gaan over de komst van de Messias. En dat komt dan altijd rond deze dagen in de adventsperiode weer terug. Want dan mogen we daar ons in voorbereiden van Jezus is door de profeten aangekondigd. We lezen dan bijvoorbeeld de tekst, een kind is ons geboren, woorden van de profeet Jesaja 9 vers 5. En we vertellen dan, het gaat hier over Jezus Christus. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Het gaat over Jezus. In het Nieuwe Testament kom je heel veel vervullingen tegen van woorden uit het Oude Testament. Niet alleen als het gaat over de komst van Jezus, ook over heel andere momenten. Zo is er op een moment dat als de Pinksterdag aanbreekt, haalt Petrus woorden aan van de profeet Joël. Joël 3 vers 1 en vers 2 wil ik delen met u. Daarna zal zich dit voltrekken, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen. En zelfs over slaven en slavinnen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En dan lees je in Handelingen 2, lees je die tekst terug. En dan zegt Petrus, 50 dagen na de opstanding van Jezus, en nu gebeurt het. Die Heilige Geest die is aangekondigd, die wordt hier uitgestort. En u maakt dat mee. Bijzonder hoe dan teksten uit het Oude Testament een vervulling krijgen in een later tijdstip, soms even erna. En de vraag die dan leeft bij ons mensen is, is dat nou alleen iets van toen? Dat gebeurde dan in de tijd van het Nieuwe Testament? Of gebeurt dat nog steeds? Zijn er nog steeds woorden van God die in vervulling gaan? En als dat dan zo is, hoe werkt dat dan? En hoe weet ik dan dat dat waar is? Dat het een waar woord van God is? Nou, er wordt hier geschreven over zonen en dochters en die zullen profeteren en jongeren die zullen visioenen zien. En beelden ontvangen, oudere mensen, droomgezichten. Nou, wat kun je je daarbij voorstellen? Nou, daar wil ik vandaag met u iets over delen. En een van de dingen wat mij heel erg tot mij komt, is dat er in toenemende mate verhalen hoort van mensen uit de Arabische wereld met name, die vertellen dat ze Jezus Christus aanvaarden als een Messias. En dan als je dan navraagt, en hoe komt dat, dan vertellen ze, wel, het was in de nacht. En we hebben in de nacht een droom gezien en Jezus heeft zich aan ons gepresenteerd. Denk ik, wat bijzonder is dat die mensen dus blijkbaar ontvankelijk zijn voor een ontmoeting met Jezus in de nacht. Als ik dan denk aan onze westerse wereld, dan zeggen wij van, de meeste dromen zijn bedrog. En dus hebben we ze eigenlijk een beetje weggeschoven als onbetrouwbaar. Nou, de meeste dromen die ik droom, weet ik de volgende ochtend niet meer, kan ze niet eens herinneren. Heel af en toe weet ik dan, het was een nare droom of het was toch wel iets moois. Meestal weet ik het niet. Maar als ik al die verhalen hoor van mensen die in de nacht Jezus ontmoet hebben, dan denk ik, ik wil mezelf eigenlijk stimuleren om mijn dromen te checken als ik 's ochtends wakker word. Weet ik nog wat er tot mij is gekomen? Kan het zijn dat God iets heeft willen laten zien? Visioenen. Dat is ook zoiets de organisatie New Wine is een organisatie die heeft daar dat weer wat terug in beweging gezet. Dat mensen daar mee bezig kunnen zijn. Dat als je bidt voor iemand, dat je dan wellicht een visioen, een beeld ontvangt. En dat je dat dan deelt met iemand. En dat blijkt dan ineens heel krachtig te zijn. Want iemand probeert eigenlijk onder woorden te brengen, maar krijgt niet onder woorden wat er in zijn leven gebeurt. En dan komt er een bepaald beeld en dan past dat precies bij het verhaal van die mens. En dat is dan bijzonder. Maar je moet er ook voor oppassen, want soms gaan mensen ermee op de loop. En je kunt ook ongelooflijk manipuleren met visioenen. Dus hoe weet je nou of het waar is? En sommige mensen die zeggen dan, ik heb een beeld voor u. En die noemen dat dan gelijk een profetie. Ik wil die twee dingen graag nog wat uit elkaar houden. Want dat je een beeld van God krijgt, dat is bijzonder, dat is geweldig. Maar profetie is nog weer wat anders. Want als we het over profetie hebben, dan wordt het echt een heel spannend verhaal. Afgelopen zomer heb ik een aantal dikke boeken gelezen, maar onder andere een hele dikke pil van de Joodse leraar Abraham Joshua Heschel. Ik weet niet of die naam u wat zegt. Het is een kenner van de Torah, het Oude Testament. De Torah is dan het Joodse woord. En hij heeft een diepgaande studie verricht naar profeten en wat is nou profetie. En hij zegt, er zijn bijvoorbeeld mensen vanuit de wetenschap, en die zeggen, die mensen die hebben gewoon een paar psychoses gehad en dan roepen ze allemaal rare dingen. Daar geloof ik dus helemaal niks van en ik denk u ook niet. Er zijn ook wel mensen die zeggen, een profeet, dat is iemand die kan de toekomst voorspellen, is een soort geheiligde waarzegger. Ik kom dat wel tegen in de kerk, dat mensen zo'n beeld hebben van een profeet. Ik ga u vertellen, dat klopt dus niet. Een profeet is geen geheiligde waarzegger. Misschien vind je het jammer dat dat zo is, maar de toekomst is aan God alleen. Er zijn wel mensen die hebben profetische woorden gedeeld en dan blijkt later dat het uitkomt. Maar zo'n profetisch woord had in de eerste instantie betrekking op de actualiteit. De toekomst is namelijk alleen aan God. Profeten konden zeggen, er zal een Messias komen. De geboorte van Jezus, dat moment, die dag daar in Bethlehem, heeft God bepaald. En ook als het gaat om wanneer Jezus weer ooit zal terugkomen, we kunnen dat dan met elkaar zeggen, een profetisch woord. Maar het tijdstip is aan God alleen. Nou, wat of wie is een profeet? Ik heb een paar kenmerken voor u op een rij gezet. Het kan een man of het kan een vrouw zijn. Het is iemand die leeft dicht bij het hart van God. Het is iemand die aan de zijlijn staat van de formele macht. Het is geen machthebber, maar het is iemand die wel een zekere invloed daarop heeft. Een profeet is iemand met een sterk analytisch vermogen. Het is iemand die door God geroepen wordt om een duidelijke boodschap, een vaak lastige boodschap van God, door te geven, aan te kondigen. En een profeet heeft er niet om gevraagd. God schakelt hem in. Of hij dat nou wil of niet. Het is God die de woorden geeft. En die woorden die gaan dan altijd over de actualiteit en die hebben impact op de samenleving. En het is meestal helemaal geen prettige woorden. Het is dus ook helemaal niet leuk om een profeet te zijn. Een profeet kiest er helemaal niet voor, liever niet. Denk eens aan profeet Elia, die woorden van God krijgt. En vervolgens zegt koningin Izebel, we moeten hem te pakken krijgen en we zullen hem. En hij moet vluchten, die man. Of denk aan profeet Micha. Ik weet niet of je het boek Micha wel eens gelezen hebt. Dan in het begin dan gaat hij zijn woorden vertellen over hoe God kijkt naar de samenleving. En dan staat er, het volk zegt tegen Micha, hou op met je woorden. We willen ze niet meer horen. We willen niet meer naar je luisteren. Oh, leuke baan. Denk aan Jeremia. Jeremia die de woorden van God vertelt en vervolgens in de gevangenis wordt gezet. En dan heeft hij nog geluk van spreken, want zijn collega Uria is al gedood. Denk aan profeet Daniel, verdwijnt in de leeuwenkuil. En Jezus is onze koning, priester en profeet. Hij had ook een profetische bediening. Hij laat zien hoe God kijkt naar de wereld. En we weten, de mensen brengen hem naar het kruis. Profetie, daar kies je niet voor. Dat overvalt je, God schakelt zo iemand in. Profetie is ook niet iets dat je zegt, dat kun je even aanleren. We gaan een cursus profeteren volgen. God geeft soms woorden aan een mens. Paulus zegt wel, je mag er naar streven, het is de hoogste gave, maar besef je goed, het is een enorme verantwoordelijkheid. En het is helemaal geen pretje om die gave te ontvangen. Want dan word je ingezet in het heilsplan van God en ondertussen lopen er heel veel valse profeten rond. En dat is veel leuker, want die kunnen woorden vertellen wat mensen graag willen horen. Dat is wel leuk. Maar die woorden hebben dan een sterk manipulerend karakter. En God wil de mensen behoeden dat mensen zich op dat vlak begeven. Nou, wat is nou de aard van een ware profeet, ware profetie? Ik ga u 5 kenmerken geven naar aanleiding van de profeet Ezechiël. Ik ga met u naar Ezechiël 22. En het opent met de woorden, de Heer richtte zich tot mij. Dat is gelijk dan het eerste kenmerk. God richt zich tot een mens en geeft hem woorden. Dat is het eerste kenmerk. Dan gaat hij vertellen, mensenkind, oordeel over de bloedstaat, oordeel en laat haar al haar gruweldaden beseffen. Zeg dit zegt God, de Heer, je bent een stad van bloedvergieten en daarom is je tijd gekomen. Je bent een stad vol afgodsbeelden en daardoor ben je onrein. Je bent schuldig door al het bloed dat je hebt vergoten. Je bent onrein door de afgodsbeelden die je hebt gemaakt. En daarom zijn je dagen geteld en is de grens van je jaren bereikt. Ik zal je uitleveren aan de hoon en de spot van alle volken en landen. Dichtbij en ver weg zullen ze zich vrolijk over je maken, want je naam is bezoedeld en groot is de verwarring binnen je muren. Israëls vorsten hebben er hun macht misbruikt en bloed vergoten. Kinderen hebben er hun vader en moeder veracht. En vreemdelingen zijn er uitgebuit. Weduwen en wezen zijn onrechtvaardig behandeld. En wat aan mij was gewijd, is door jou geminacht. En de Sabbat heb je niet in ere gehouden. En zo gaat hij nog even door. Tweede kenmerk is, de profeet beschrijft de actualiteit van zijn samenleving waarin hij leeft. Hoe God er naar kijkt. En daar word je niet vrolijk van. Derde kenmerk is dan ook gelijk dat de mensen niet gaan applaudisseren als ze een profetisch woord horen. Bepaald niet. Als iemand dit allemaal gaat zitten zeggen over je samenleving, dan zeg je op een gegeven moment, nou weten we het wel zeg, stop maar. Dacht ook bij vers 8, laat ik nou maar stoppen. profeet, weet je, heeft geen prettige boodschap. Dan gaat hij iets verder en dan gaat hij vertellen, want er zijn van die andere profeten en die willen dat wegpoetsen. Dan lezen we vanaf vers 28, die profeten die pleisteren alles met hun witkalk dicht. Hun visioenen waren bedriegelijk en hun voorspellingen vals en ze zeiden, dit zegt God de Heer, terwijl de Heer helemaal niet had gesproken. En het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal en het onderdrukte de machtelozen en de armen en het buiten de vreemdelingen uit en het deed hun geen recht. En ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd, maar ik heb zo iemand niet gevonden. Dus vervloekte ik hem met het vuur van mijn toorn, vernietigde ik hem en ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen. Zo spreekt God de Heer. Het vierde kenmerk is dat een profeet die wil laten zien dat God echt wil dat er een verandering komt. Dat we niet mooie woorden horen en dat ze zegt van nou ga maar door, je bent lekker bezig, maar dat er echt een verandering komt. Hij heeft een lastige boodschap, een boodschap van bekering. Maar daar eindigt een profetie niet bij. Er is nog een vijfde kenmerk. Gelukkig er is nog een vijfde kenmerk, want Gods focus is altijd uiteindelijk op dat mensen gezegend worden. Want dat zegt iets over het hart van God. God wil uiteindelijk, wij mensen zijn zijn scheppingswerk. Hij wil ons zegenen. En dan lees ik even verder in hoofdstuk 36, vers 25. Woorden van God. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is van jullie afgoden. En ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en dat jullie mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. En er kunnen jaren zijn van beproeving dat het moeilijk is, maar dit is uiteindelijk wat God voor ogen heeft. Uiteindelijk is het zijn verlangen dat de mensen tot inkeer komen, dat ze zeggen, en zo kan het niet, we moeten terug naar God. En God zegt, ik verlang ernaar, naar het moment dat mensen zeggen, oh, mijn hart is van steen geworden. God, kunt u er nog iets aan doen? En God zegt, ja natuurlijk, ik wil er ook iets aan doen. Ik wil je weer een hart van vlees en bloed geven. Ik wil weer dat je geest open staat voor mijn geest. Pas in de zegen van Ezechiël zien we de echte aard van God. Daar spreekt het hart van God. Dit is wat God verlangt. Oké. Wat zijn nu de kenmerken? De kenmerken van profetie. En wat zijn dan de kenmerken niet? Want die kun je dan tegenover elkaar zetten. Dat is dan de keerzijde. Nou, ik heb het voor u op een rijtje gezet. Dan kunt u er zelf even mooi naar kijken. Hoe ziet ware profetie eruit? Het gaat om een door God ontvangen boodschap. Een profetie is niet vaag, het is heel duidelijk. Het is doorgaans niet aangenaam om te vernemen, maar blijkbaar nodig. En het heeft altijd een focus op de actualiteit in de samenleving. Het gaat niet uiteindelijk niet in de eerste plaats om de toekomst, het gaat over de actualiteit waarin we leven. Met een appel op dat het anders moet, een appel op bekering. En het is uiteindelijk met een focus, God verlangt te zegenen. Als we gehoor geven aan wat de profeet zegt, dan kan het anders. Ik heb wel het verhaal van profeet Jona, die vertelt dat ook allemaal en die denkt dan van, nou komt er alle ellende, maar als het volk werkelijk ging bekeren, weet je, dan komt er de zegen. Dat is wat God graag wil. Dus een profeet die weet lijnen te trekken vanuit de Bijbel. Die denkt, als in het verleden als mensen zo met God omgingen en zo met de samenleving omgingen, dan kan je de klok erop gelijk zetten, dan gaat God iets doen, dan gaat hij ongeveer dit en dat gaat hij dan doen. God heeft me verteld, dit gaat hij doen, opdat jullie veranderen, want als jullie dat niet doen, ja, dan ga je dat krijgen. Ja, zo ziet ongeveer een profetie eruit. Opdat we met ons hart naar God gaan. Want God wil verandering in het hier en nu. Dat is de kern. En laat altijd zien welke zegen er kan volgen als we de woorden ter harte nemen. Nou, soms word je als mens bepaald bij een bepaald beeld of een woord. Dan hoor je dat en dan denk je, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. En achteraf denk je van, dit zijn woorden, dit zijn beelden van God geweest. Zo'n 30 jaar geleden was er een eenvoudige vrouw die op de kring zei, ik heb een beeld ontvangen en ik wil het delen. Nou, we waren benieuwd. En ik zou die vrouw zeker geen profetes noemen. Weet je wel? Ik vond het gewoon een heel lieve, aardige mevrouw. Maar ze had een heel indringend beeld ontvangen en ze wilde dat beslist delen. En ze zei, ik ben er zo door geraakt. En zegt ze, ik bemerk, de mensen in de derde wereld, we praten over 30 jaar geleden, die hebben televisie gekregen. En ze zien nu op het scherm, met eigen ogen, dat het in een westerse wereld totaal anders eraan toe gaat. Dat er een enorm verschil is tussen arm en rijk. Hun wereld is zo anders, zitten ze voor een hutje, maar wel met televisieschermen. En dan zien ze wat er allemaal in het westen gebeurt. En ze zei, als wij niet snel gaan delen van onze welvaart. God heeft me laten zien, dan komt er een dag. Weet je, dan komen ze het gewoon en masse, komen ze het halen. En die mensen van die kring, die moesten daar echt om lachen. Die vonden dat echt heel grappig. Die zeiden tegen die vrouw, je denkt toch zeker niet dat ze met rubberen bootjes, wat beter hebben ze niet, dat ze dan met rubberen bootjes over de zee gaan zitten varen met gevaar voor eigen leven, dat ze dan kapseizen. En dat ze dan vervolgens lopend door Europa zouden gaan, wat hun veel te koud is. Wat denk je nou toch? Wat een raar beeld heb je toch? Ja, toch zei hij van, ja, toch kreeg ik het. En ik zat er als jonge vent bij en ik dacht, ik vind het toch wel apart wat die vrouw deelt. En dat is het laatste jaar dus, u snapt dat wel, is dat wel heel erg bij mij teruggekomen. Het ging haar, ik hoop dat u dat herkent, het ging haar niet om de toekomst, het ging haar om de actualiteit. Als we nu niet snel gaan delen, dan komt er een moment, dan komen mensen het halen. Ik heb een foto meegenomen, hij is al in beeld. Wat denkt u? Is dit voor de grens van Nederland, van Slovenië, of Macedonië? Het is zomer 2013 en het is de grens met Koerdistan. En wij roepen dan hier in het westen van opvang in eigen regio. Nou, dit is dus zomer 2013. Dat gebeurt al lang, opvang in eigen regio, in Koerdistan, Libanon, Jordanië. En u ziet, weet je, dat moeten ze dan allemaal herbergen. En op een gegeven moment raakt het ook daar vol. En het komt dus deze kant op. En je vraagt je af, en wat is nu Gods plan? Wat gebeurt hier? Wat is God aan het doen? Wat wil God hiermee? Ik kreeg een uitnodiging een tijdje terug van Open Doors om kennis te maken, om bij te wonen, een seminar van een collega, voorganger uit de Arabische wereld. Ik ging daar naartoe en uiteraard, die man die vertelde over zijn kerk en hoe dat er allemaal aan toe gaat in de Arabische wereld op dit moment. En natuurlijk gingen dus de mensen vragen aan hem, hoe kijkt u naar ons vluchtelingenprobleem? Nou, het eerste wat die man zei is, van, nou, u moet u wel realiseren, Europa heeft dit over zichzelf afgeroepen. Maar u moet ook nog een tweede ding realiseren. En daar werd ik niet vrolijker van. Hij zegt, u moet ook realiseren, vanuit de sheiks gaat er ook geld mee. Want ze proberen die mensen die daar... Er zitten mensen tussen. Weet je, en die worden gewoon gefinancierd. En die proberen die hele vluchtelingenstroom te laten radicaliseren. Want het is uiteindelijk de bedoeling, het is de hoop... is hun streven dat uiteindelijk Europa zal islamatiseren. En dat we dan sharia zouden krijgen in Nederland. En ik denk, ik vind het een heel angstaanjagend verhaal wat die man zit te vertellen. Ik denk, hier word ik nou niet bepaald vrolijk van, collega. Ik denk, waar gaan we dan naartoe? En een soort nachtmerrie kreeg ik. Dus ik ging die man vertellen van, is er ook nog een uitweg? Kan het ook nog anders gaan? Kan de Heer er ook nog iets goeds mee doen? Ja, zei de man, zeker. Besef je wel dat al die vluchtelingen, weet je, die hebben, als groot voorbeeld is Saoedi-Arabië, hè, en dan moet je dus zoveel keer per dag moet je op de knieën en dan nou, richting Mekka. Maar dat land helpt ze niet. Met alle ellende die ze hebben, ze helpen hen niet. Ze laten ze in de kou staan. Ze kunnen wel tig keer, afgelopen zomer zijn er ruim duizenden mensen zijn gestorven bij het bedevaart naar Mekka. Dan zeggen de sheiks, ja, dat is toch wel jammer. En ze gaan gewoon verder tot de orde van de dag. En die mensen, die zijn zo teleurgesteld in hun leiders. Dat ze bidden tot Mekka en ze draaien zich om en ze zeggen, Duitsland, Duitsland. U heeft het wel op het nieuws gehoord, toch? Want ze verwachten daar niet. Ja, Germany zeggen ze dan, want ze kennen geen Nederlands nog. Maar, en ze gaan de andere kant op. En die mensen zijn teleurgesteld en die komen onze richting op. Hij zegt, hun harten staan open voor iets anders. Je zegt, u krijgt een geweldige uitdaging, een geweldige kans. En gelukkig zie ik dat er heel wat gelovigen, wat kerken zijn in Nederland, die dat oppakken, die uitdaging aangaan. Die proberen die mensen te bereiken. Want ja, als we die mensen willen verwelkomen, Dan kunnen we iets bereiken bij die mensen. Maar als we dat niet doen, frustreren we ze. Creëren we onvrede. En dat is een bron voor radicalisering. Het is natuurlijk wel nodig om het kaf van het koren te scheiden. Ja, als die voorganger uit de Arabische wereld zegt, en er zitten er een paar tussen, en, weet je, en die worden gewoon gefinancierd, en die zitten daar om de boel te laten radicaliseren. Dat vraagt dus een taak van de overheid. Goed om daarvoor te bidden, ook voor de overheid. Dat kunnen wij niet doen, maar laten we de overheid alsjeblieft erin slagen om het kaf van het koren te scheiden. Maar aan ons gewone mensen is de vraag naar de vluchteling die komt. Gaan we ze ontvangen? Want integreren gaat nu eenmaal het makkelijkst als je welkom bent. Jezus kent het leven van een vluchteling. Hij was nog maar net geboren en hij kon al met Jozef en Maria gaan vluchten naar Egypte. Dat was notabene vanwege hemzelf, hè? Dat hij dan moest vluchten. Omdat er een kindermoord gaande was. En dus hij weet wat het leven, hij weet wat het is om huis en haard te moeten verlaten. Om ergens anders opnieuw te moeten beginnen. En dan komt hij als tiener terug. En dan groeit hij op en dan gaat hij als dertiger, trekt hij rond door het land en dan weer hoort hij eigenlijk voortdurend de spanning en dat hij niet welkom is. En die Jezus zit niet stil. We hebben een opgestane Heer en hij verschijnt aan mensen en hij laat mensen dromen. En hij maakt zich kenbaar. Hij zat niet stil en hij zit niet stil. Wat is nou onze rol? Ik denk dat Jezus ons echt wil leren, wil laten zien dat hij bewogen is. Hij is een God van liefde. En die hele volksverhuizing die kan dus blijkbaar een bron worden van bekering. Massale bekering. En wij worden uitgedaagd om mensen tot Jezus te leiden. En dat is een hele lastige klus. Je verstaat hun taal niet, je kent hun tradities niet. Het is een hele lastige klus. Maar als het hart van Jezus mag spreken, en als die mensen hun harten openstellen en Jezus mag daarin, dan praten we straks niet over Fort Europa en dan hebben we het niet over onze welvaart, maar dan praten we over een fort voor Jezus. En hij heeft er recht op. Die Arabische pastoor, want we vroegen ook iets van hoe ziet u de toekomst? Ze zeiden, nou, ik zie die mensen allemaal weer terugkomen naar mijn eigen land. Hij zegt, want ja, ons land is natuurlijk veel mooier als, en het is ook veel aangenamere temperatuur als bij jullie in Nederland. Ik dacht, nou ja, weet je, ik zal niet met die man in discussie treden. Dat is zijn beleving, maar ik vond het wel mooi. Hij zei, ik zie ze allemaal, ze gaan echt weer allemaal terug. Hij zegt, en ik zie er naar uit dat jullie ze van Jezus kunnen vertellen. En dat ze massaal terugkomen. Hij zegt, dan gaat er echt wat veranderen in de Arabische wereld. Als ze allemaal als bekeerde christenen terugkomen. Dan wordt het feest. Een profetisch woord wat ons bepaalt bij de actualiteit. En met het vooruitzicht, en wat gebeurt er dan over 10, 20 jaar? Gaan wij roepen minder, 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 terwijl ze toch komen, dat hou je niet tegen. Het gebeurt toch. Gaan wij radicaliseren in hardheid, omdat we onze fort van welvaart moeten beschermen? Weet je, dan radicaliseren zij ook. Daar kun je dan op wachten. Dat gebeurt gewoon. Maar wat gebeurt er als we de liefde van Jezus gaan uitdragen? Nog één woord uit het Nieuwe Testament over wat is profetie. 1 Korinthe 14, vers 3. En dan zegt Paulus daar, iemand die profeteert, die spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Want God heeft het goede voor ogen. Dus daarom deze drie dingen. Dus Paulus die leert ons om de liefde van God te delen. En dat dat geen goedkope woorden zijn, maar dat dat woorden zijn die werkelijkheid, die over de werkelijkheid gaan. Maar waarvan een ander uiteindelijk kan zeggen, en soms zijn het lastige woorden. Maar dat ze uiteindelijk kunnen zeggen, ja, maar het bouwt me wel op. En het troost me wel. En het bemoedigt me ook. Profetie is nooit een theologische oorvijg. Profetie is ook nooit iets van het gaat allemaal goed, komt allemaal goed en we vieren feest. Het is geen doemdenken, maar het haakt in op de actualiteit, op de werkelijkheid. Gaan we de welvaart beschermen of gaan we liefde voor Jezus uitdelen? Het is straks kerst. Wordt dat dan weer het feest van de welvaart, wat het in onze samenleving wel is geworden? Of zeggen we, dit wordt het feest voor vrede en gerechtigheid. En daar gaan we van uitdelen. Wat is onze rol? Wat is mijn rol? Wat is uw rol? Ik mag u in ieder geval vertellen, God houdt ontzettend veel van u. Hij houdt zielsveel van u en hij wil u zo graag zegenen. Net als de ander. Amen. We gaan met elkaar Nee, ik ga eerst bidden. Dat vind ik wel mooi. Ja, ik ga eerst bidden. Heere God in de hemel, door de eeuwen heen bent u steeds opnieuw gekomen met woorden, Heer, die soms zo contrasterend waren met ons gelukkige leventje. U schudde het volk Israël wakker toen het helemaal losraakte van u. Maar u deed uw volk wel terugkeren. En toen het volk in de nood was en overheerst werd door de Romeinen en dachten dat alles kwijt was, vond u het moment om mens te worden. En de boel te doorbreken met een ander verhaal. Mensen werden weer geraakt door uw Heilige Geest. Mensen kregen een hart van vlees en bloed. En nu leven we 20 eeuwen later. En Heer, we horen de boodschap, Heer, dat we muren moeten bouwen. Muren om onze welvaart te beschermen. Alsof eigendom iets is wat je bezit en wat je niet mag delen, niet moet delen. Heer, u leert ons dat alles wat wij hebben is uit uw hand. U leert ons dat echt leven is leven uit genade. En u bent, Heer, deel van de wereld waarin wij leven, Heer. U bent het altijd zo genadig de laatste jaren, de tijd, Heer. We hebben het goed. Heer, geef dat we geen verharde harten krijgen. Maar leer ons bewogenheid, leer ons liefde. We vinden dat moeilijk, Heer. We horen liever andere verhalen. En dat we het allemaal lekker buiten kunnen sluiten en dat we dan fijn verder kunnen leven. Maar de werkelijkheid is anders. Heer, geef ons de moed om de mens die anders is te benaderen. Heer, er is zoveel angst. Laten we er eerlijk over zijn. Heer, er is ook zoveel angst voor de radicalisering. En niet eens onterecht. Heer, geef ons de moed om toch kinderen van u te zijn. Om uw liefde te delen. Heer, wees zo ons nabij. Heer, geef dat we vertrouwen mogen hebben dat u een God bent die maar één ding van plan bent. Uiteindelijk wilt u zegen geven. Heer, mogen we dat meemaken, uw zegeningen. Heer, bemoedig ons. Troost ons, Heer. Geef ons een waar woord. Amen.